Yo, listen up, here's a story.
We zitten hier in groep 4. Wat is leuk aan groep 4?
Ja, wat is er niet leuk aan groep 4? We hebben nu de afspraak dat we niet meer na 10 uur appen. Ah. En dat lukt ongeveer eens in de twee weken.
Ja, dus jullie willen 1,4 miljard, dat is nodig. Ja. En volgens mij hoorde ik jou in pauw zeggen dat jullie ook door blijven staken totdat dat behaald is.
Ja, wat ons betreft wel.
Want volgens mij werd er ook gezegd dat jullie dan volgende maand 2 dagen gaan
staken. November 2 dagen, dat heb ik ook gehoord. Ja. Gaat dat gebeuren, denk je?
Ja, we hebben altijd gezegd we willen een eerlijk salaris. En 3% is op maandbasis spreek je van over een tientje, 20 euro netto. Dat is nog steeds niet eerlijk. Je ziet toch dat wij niet het type mensen zijn dat makkelijk de straat op gaat of het werk neemt. Mm-hmm. Vind ik ook wel mooi hoor, aan de ene kant. Ja. Dus het is de prijzen. Het is ook wel jammer. Je bent potverdorie ook gewoon professional. Kom op mensen. Je moet wel durven zeggen, mijn baan is meer waard dan dit.
Hallo en welkom bij de allereerste podcast van de Overdwars. In deze podcast zullen wij elke maand spraakmakende gasten interviewen over actuele en dwarse zaken. Gepresenteerd door mij, Jens Bosman en Ineke Boersma.
Hallo allemaal, ik ben Ineke. Ik ben journalist en daarnaast doe ik bij Dwars ook een aantal dingen. En Jens, wie ben jij?
Ik ben Jens, ik ben 15 jaar oud. Ik doe 4 VWO op de werkplaats in Bilthoven. Ik schrijf voor de Overdwars en doe nu ook een podcast. Wij gaan vandaag in de eerste aflevering Thijs Rovers interviewen. Hi Thijs.
Hoi.
Om even een kleine introductie te geven. Thijs is basisschoolleraar in Amsterdam op de Leonardo da Vinci School. Daarbij ook nog een van de initiatiefnemers van PO en Actie. De actiegroep voor minder werkdruk en hoger salaris voor basisschoolleraren. En hij is ook een van de drijvende krachten achter de staking van afgelopen 5 oktober. Bedankt dat we mochten komen, Thijs.
Ja, heel graag. Heel leuk dat jullie er zijn.
Mm-hmm. Om te beginnen, waar zijn we hier en waarom bent u hier leraar?
Ja, we zijn in Amsterdam. Ja. In Amsterdam Oud-West. En dat valt eigenlijk nog wel een beetje onder het centrum van Amsterdam. Het is een wijk in Amsterdam die echt wel veranderd is in de afgelopen jaren. Waar het vroeger nog een wijk was met veel gemixte bevolking, zien we de wijk echt veranderen naar een, om het populair te zeggen, een witte wijk. Dus een wijk met veel ouders, hoogopgeleide witte ouders die allebei werken. Dus kinderen die veel op school zijn, dus ook overblijven en naschoolsopvang hebben. Ik ben hier destijds gaan werken omdat ik zelf heel erg het gevoel had om een gemixte school te gaan willen werken. En dat vind ik toch het mooie van het basisonderwijs, dat je... Het is eigenlijk de enige plek waar je nog zo gemixt door elkaar zit. Los van afkomst zit je ook gemixt met intelligentieniveaus bijvoorbeeld. Hè. Dus je zit van praktijkonderwijs tot gymnasium, zit allemaal bij elkaar in een klas. En dat is volgens mij de mooiste afspiegeling van hoe de maatschappij in elkaar zit. We leven hier niet met één stroming, maar we leven hier met verschillende stromingen. En ik vind de basisschooltijd, dat is voor mij de enige plek waar dat echt nog in volle kracht aan het werk is.
Maak je je zorgen om een verandering van de wijk?
Ja, zeker. Ik vind dat wel erg jammer. Je merkt het in Amsterdam sowieso wel meer. Dat Amsterdam eigenlijk nog maar alleen te betalen is om in ieder geval dit gedeelte van Amsterdam te wonen. Door wel de wat rijkere bevolking. En dat is niet alleen zorgwekkend omdat dat de leerlingenpopulatie verandert. Maar ook omdat er bijvoorbeeld veel minder makkelijk leerkrachten te vinden zijn. Want ook die kunnen hier niet wonen. Maar we hebben het over die gemixtheid. En dat vind ik wel jammer. Ja, ik vind het wel prettig om met zoveel mogelijk verschillende culturen te werken in mijn klas.
En we zitten hier in groep 4. Wat is leuk aan groep 4?
Ja, wat is er niet leuk aan groep 4? ik vind eigenlijk de hele basisschoolperiode zie ik niet als losstaande groepen. Het is echt een heel geheel, vind ik. Van groep 1 tot en met groep 8 zitten we hier met z'n allen in deze school. En doen we ook heel veel dingen samen. Dus we hebben een leerlingenraad, er zijn mediatoren. Dus leerlingen worden heel erg betrokken bij het beleid van de school.
Ja.
En dat begint volgens ons al in groep 1. Het specifiek leuke aan groep 4, ik kom zelf nu uit een groep 7 die ik vanaf groep 6 heb gedaan, vind ik toch wel weer dat het een hele andere dynamiek heeft in een groep. Het is ontzettend leuk om met deze kinderen weer heel simpel te werken in een schriftje. Dat vinden ze al spannend. Hoe schrijf je netjes in een schriftje? Maar ook gewoon het feit dat je zoveel leert in zo'n korte tijd. Het zijn allemaal best wel ingewikkelde dingen. En zelfstandig naamwoord, een bijvoeglijk naamwoord. Het rekenen, het aanleren van de tafels. Dat zijn dingen die herken je zelf nog. Tenminste, ik vanuit mijn basisschoolperiode heel goed. Je weet ook dat je dat nog nodig gaat hebben voor het middelbaar onderwijs. En ook dan wel je vervolgopleiding. En je legt hier echt die basis. En dat vind ik zo mooi aan de onderbouw bij een basisschool. kinderen zijn heel speels bezig met informatie te vergaren die ze de rest van hun leven gaan gebruiken. En ik vind het zelf heel, heel mooi om daaraan bij te mogen dragen.
Om even door te schakelen naar PO in actie, waar jij actief voor bent. Je vertelt dat kinderen je natuurlijk heel ontzettend veel leren. Ik kan me voorstellen dat het voor jou ook misschien lastig is en veel om al de kinderen ook heel erg veel te leren. Dus NPO in actie zet zich heel erg in voor de werkdruk van basisschoolleren. Hoeveel merk jij zelf van die werkdruk?
Ja, ik heb er altijd over gezegd dat het voor mij de werkdruk zelf, ik kan het vrij goed managen. Ik heb ook een hele fijne schoolleider, dus een directeur, die daar ook heel scherp in is. Dus wij hebben het hier op school redelijk op orde. Daar ben je ook wel een stukje voor verantwoordelijk. Zelf, vind ik. Dus ik merk zelf van die werkdruk vooral dat ik heel veel in de avond aan het werk ben. In de weekenden ook aan het werk ben. Ik vind dat alleen niet zo heel erg.
En waar ben je dan mee bezig? Want kijk, ik ben opgegroeid in een onderwijsfamilie. Mijn moeder is zowel directrice geweest een aantal jaar als... maar die is eigenlijk meer... dat is echt een jufpersoon. Dus die staat nu ook weer voor de klas.
Ja.
En bij haar, ik heb het gewoon van dichtbij meegemaakt, weet je, dan zie je gewoon waar je echt mee bezig bent. Maar de buitenstaanders, die zien het meer van, je begint 's ochtends en je bent om 2 of 3 uur klaar.
Ja.
Maar hoe vertel jij iemand, hoe probeer jij mensen daarbuiten duidelijk te maken van, hier ben ik eigenlijk mee bezig en die druk is best hoog.
De rest van de dag.
Inderdaad. Nou, wat wij doen nu in de afgelopen paar maanden, dat de PO in actie is opgericht in februari, zijn we heel erg ook richting ouders toe gaan informeren. Omdat wat jij zegt, dat is heel belangrijk. Mensen hebben het idee dat die basisschoolleerkracht ook maar die uren draait dat die kinderen op school zitten. Maar het werk ervoor en erna is minstens net zoveel. En eist ook gewoon andere vaardigheden. Dus je bent vaak, ik in ieder geval, bezig met ouders te informeren. Dit staat er op het programma, dit hebben we gedaan. En ik neem ze niet helemaal mee in, dit doe ik er allemaal voor. Want dat ligt ook, de ene leerkracht doet het sneller dan de ander. En ik werk graag 's avonds, vind ik ook helemaal geen probleem. Dus ik doe ook veel dingen in de avonduren. Dat ervaar ik zelf niet als werkdruk. Alleen je moet het wel kenbaar maken. Je moet wel laten zien, vind ik, als beroepsgroep dat je die uren maakt. Dat zijn gewoon uren. Het is geen liefdadigheid. We zijn professionals. En dat is ook waarom dat zo'n enorme vlucht heeft genomen de afgelopen paar maanden. Iedereen herkent dat ze er, en bij veel mensen zit het nu op een punt dat ze het niet meer aankunnen. En omdat we het heel lang niet gezegd hebben, heel lang niet naar goed gecommuniceerd hebben, worden we ook wel eens gezien als zeurders. Van ja, maar luister, er is toch niks aan de hand, het is toch hartstikke leuk werk, jullie doen het toch voor je passie. En wij zijn eigenlijk een vertaalslag aan het maken om het meer professioneel te maken. Laat inderdaad zien wat je doet. Durf ook nee te zeggen, dat vind ik ook een belangrijke, hoor. Is ook een dikke tip voor leerkrachten. Maar ja, laat zien waar je mee bezig bent en betrek mensen erbij.
Ja, want ik zie het bij collega's van mijn moeder. Want mijn moeder is natuurlijk al wat ouder, weet je. En die ziet heel erg dat het onderwijs is veranderd. En dat collega's van haar ook of parttime gaan werken of afstand nemen. Of begeleider worden in plaats van echt de hoofdjuf of de hoofdmeester.
Ja.
Dus dat die stappen er zijn. Ik bedoel, ik weet niet hoe jij dat zelf zag toen je aan de PABO begon. Was dat toen heel anders? Of is dat,
Ja, dat is inmiddels alweer een tijdje geleden. Nogmaals, ik heb daar zelf niet uit eigen ervaring heel veel last van gehad. Ik merk wel dat er steeds meer op het bordje wordt gegooid van de leerkracht. Maar ik ben altijd wel een mondige leerkracht geweest. Met ook wel een redelijk oog voor waar mijn prioriteit ligt. En ik durf mezelf ook wel uit te spreken. Daarnaast hebben wij een goede MR, een medezeggenschapsraad, en een goede gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Dat zijn eigenlijk organen die ook belangrijk zijn in het bepalen van de werkdruk en een limiet daaraan stellen. Dus ik ben er altijd wel hard mee bezig geweest. En ik heb het eigenlijk nooit... Het enige wat ik gemerkt heb in het afgelopen jaar is dat er gewoon heel veel bij is gekomen. En als je daar geen halt toe roept, dan ga je op een gegeven moment over de kop. Want je hebt maar 24 uur, laten we zeggen, met die kinderen per week.
Ja.
En als je steeds meer moet doen en je moet ook steeds meer voorbereiden. Je hebt steeds mondigere ouders, dat merk ik wel. Ouders die veel eisen. En je wil het allemaal goed doen. Ik heb het wel zien veranderen in die zin, maar ik heb er zelf nog nooit heel veel last van gehad.
Vanaf welk punt besefte je nou eigenlijk dat je in actie moest gaan komen voor basisschoolleraar? Dat het zo niet heel erg verder kon?
Dat is eigenlijk bij mij begonnen tijdens mijn... Ik heb een master nog gedaan. Daar ben ik eind vorig jaar, september vorig jaar, was ik daarmee klaar. En tijdens die opleiding dat was een opleiding waarbij ik werkte met mensen uit het primair onderwijs, het voortgezet, mbo en hbo. Dat waren allemaal docenten en leraren. En wij werkten veel samen en wij hadden het ook wel over salaris. En ik merkte dat ik van die groep mensen echt verreweg het minste geld verdiende. Ik heb nooit voor dit vak gekozen omdat ik veel wil verdienen. Maar ik merkte wel aan de andere kant dat er ook wel problemen waren. Bijvoorbeeld met het vinden van genoeg leerkrachten en dat dat steeds nijpender werd. Dus ik heb na het afronden van mijn studie, ik heb tijdens mijn studie al veel gesproken met vakbonden, met OCW, over waar komt dat nou eigenlijk vandaan. En na mijn studie, toen werd er een groot onderzoek gepresenteerd waarin wederom dat tekort aan leerkrachten dat eraan zit te komen voorspeld werd. En toen ben ik in de pen gekomen. Ik denk, nu is het klaar. Als je iets wil gaan veranderen, dan moet er iets gaan veranderen aan dat salaris. Want ik zie al jaren een terugloop bij de pabo's. Ik zie veel mensen, nou wat jij al zei, die uit de klas gaan. Die dus of begeleider worden of naar het middelbaar het voortgezet onderwijs gaan. Omdat je daar gewoon meer kan verdienen. Dat heb ik uit eigen hand. Maar ik maak me daar zorgen over. Helemaal in een stad als Amsterdam waar ik werk, hebben we echt al problemen daarmee. Mm-hmm. Dus ik heb toen een stuk geschreven. En dat vond, nou ja, gelukkig enorm veel. Dat was op 3 november. Gisteren kreeg ik nog een berichtje. Vergeet je niet dat het bijna een jaar geleden is. En daarna is het heel snel gegaan. Mensen hebben het opgepakt. En het is blijkbaar een onderwerp geweest waar niet alleen ik mee zit. Maar met mij heel veel andere collega's die dat ook bespreken in de koffiekamer. Maar nooit echt naar buiten hebben gebracht. Een beetje hetzelfde als met die werkdruk. Je probeert dat toch allemaal intern op te lossen.
Ja.
En je gaat niet gauw klagen in het basisonderwijs. Dat soort mensen, type mensen werken.
Ja, precies. Dat
niet.
Is inderdaad ook wel een soort mentaliteit bij leraren. Ja. Die gaan niet zo snel inderdaad. Nee. Het kind staat voorop. En,
absoluut.
Precies. Ik denk maar dat het in deze school ook wel het geval zal zijn.
Ja, en ik denk vooral dat kind staat bij ons nog steeds voorop. Dus los van die arbeidsvoorwaarden die we willen verbeteren voor onszelf, is die actiebereidheid vooral zo groot. Omdat er uiteindelijk de kinderen de dupe gaan zijn als we nu niks doen.
Ja.
En dat is ook waarom ik het doe. Ik sta hier niet voor mijn eigen grotere huis, dat hoef ik ook helemaal niet, of voor een nieuwere auto, een hoger salaris. Vind ik prachtig om te kijken, en ik verdien het ook, daar ben ik ook eerlijk over. De reden waarom ik in actie ben, is omdat ik mij gewoon echt zorgen maak over die kinderen die straks geen leerkracht hebben. Als je hier in Amsterdam een vervanger gaat zoeken, als er iemand ziek is, dat echt veel gebeurt, hè, want onderwijs kampt ook met het hoogste burn-out percentage van alle sectoren, dus er zijn regelmatig mensen ziek. Er is geen vervanger te krijgen en dan gaan of die kinderen naar huis, die krijgen dus geen onderwijs, of die kinderen worden verdeeld over andere groepen. En dan merken ouders daar weer niks van, dus je bent het weer eigenlijk niet goed aan het communiceren, maar die kinderen krijgen eigenlijk alleen opvang en geen onderwijs. Want als ik er in mijn klas van 25, 6 leerlingen bij krijg, ga ik echt die 6 kinderen niet op 3 niveaus ook nog instructie geven. Dat gaat gewoon echt niet. Dus daarom komen we nu in opstand, omdat we merken dat die leerling zometeen de dupe gaat zijn en op sommige plekken al is. En dat maakt dat het massaal, dat er zo massaal gereageerd wordt vanuit de beroepsgroep. Want de peilingen, we hebben natuurlijk ook gewoon een Facebookgroep en ik spreek veel met collega's. Er is eigenlijk niemand die hier zit voor het geld.
Nee.
Alleen wat er nu gebeurt is dat mensen er niet naartoe gaan vanwege het geld naar het primair onderwijs. En dat willen we echt oplossen. Dus die werkelijk en die eerlijk salaris moeten gewoon komen om de baan aantrekkelijk te houden voor instromers en mensen die eruit gaan.
Als we het even over de staking hebben en ook over politiek en de druk. Ja. We hebben een vraag voor jou.
GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld weten te bereiken en gevraagd of zij iets wilde inspreken voor jou.
Ja.
En dat heeft ze gedaan.
Nou, heel mooi.
Dat is heel mooi.
Ja, dus ze heeft een vraag voor jou.
Dus ik ga hem even opzoeken.
Ja.
Gelukkig kan Ineke monteren. Even kijken, daar gaan we.
Ha Thijs, Lisa hier van GroenLinks. We hebben elkaar natuurlijk de laatste tijd heel vaak gesproken in Den Haag, waar jullie een paar keer op bezoek kwamen, ook op je school en ook op de dag van de staking zelf nog even in Wiel, waar ik was om stakende leraren toe te spreken en jullie ook waren. En daarna eigenlijk niet meer en ik hoop dat het goed met je gaat. En ik heb 2 vragen aan je. En de eerste vraag is, hoe heb jij in vredesnaam de afgelopen tijd je privéleven, ook je eigen werk als leraar en PO in actie kunnen combineren? Ik weet zelf een klein beetje wat het is om actie te voeren en het kost ontzettend veel tijd om zoiets te organiseren. Er zijn natuurlijk ook een paar keer heel onverwacht nog nieuwe ontwikkelingen jullie kant op gekomen waar jullie dan in één keer weer op moesten reageren. Of dat je in één keer weer 's avonds laat met Jan ergens bij een tv-programma moest aanschuiven. Dus hoe heb je dat eigenlijk gedaan? En ga je dat trouwens ook de komende tijd volhouden als er weer eventueel nieuwe acties komen?
Ja, om even die eerste te beantwoorden.
Ja, nou leuk dat Lisa wil reageren. Ik heb er inderdaad de afgelopen tijd vrij veel gesproken. GroenLinks is ook mijn partij. Dus ik vind het ook belangrijk dat het bij GroenLinks op de agenda staat. Dat staat het gelukkig ook. En hebben ook hun steun uitgesproken. Er wordt overal hard gewerkt. En dit is zeker een verzwaring van mijn taken. Maar ik heb heel veel steun vanuit het bestuur waar ik werk en de school waarbij ik werk. Die zijn heel meewerkend. Dus als ik ergens naartoe moet, of ik moet naar Den Haag of ik heb een interview ergens, dan wordt er ruimte voor mij vrijgemaakt. En dan sta ik eigenlijk wel nog steeds 5 dagen voor de klas. Maar alles eromheen, dus een MR-vergadering of een bespreking met het team, daar word ik van vrijgeroosterd als ik dat wil. En zo pak ik het op mijn werk op. Ja, en mijn privéleven, dat is wel een dingetje natuurlijk. Als je iets doet waar je heel erg gepassioneerd van bent, dan moet je privéleven daar ook, die moet dat snappen. En dat doet mijn vriendin gelukkig.
Hij stoort een heel klein beetje.
Ja, zal ik hem even weg?
Ja, ja, oh, oké. Okay. Ja.
Ja, prima. Dus ga door, ja.
Je hebt echt iemand nodig, of een als je een relatie hebt, echt iemand nodig die dat begrijpt en die weet waarvoor je het doet. Als dat niet het geval was, dan had ik echt een probleem gehad. Want dat is inderdaad wel elke dag van 's ochtends tot 's avonds laat zijn we hiermee bezig. En ik niet alleen, want het lijkt nu net of dat Jan van der Ven en ik alles doen. Maar we werken echt met een groter team. Dat is bij de politiek natuurlijk net zo. Dan heb je een paar mensen die op de voorgrond staan. Dus we verdelen die taken. Het is ook een heel mooi proces. Dus het is ook heel, heel mooi dat je iets als kan doen voor dit beroep. En dat dat zo'n ontzettende aandacht heeft in de media. En ik vind dat is mijn verantwoordelijkheid. Dat is bij in mijn schoot geworpen. Ik werk er ook hard voor. En dat doe ik omdat elk moment dat we kunnen krijgen om het onderwijs te kunnen verbeteren, daar voel ik me verplicht voor om dat ook om daar ook voor te gaan.
Ja.
En omdat we met wat meer mensen zijn, kunnen we dat ook best wel lekker verdelen. Dus het is druk en het is heel leuk om te doen. En dat komt gewoon omdat je een goede basis hebt thuis. Dat is echt belangrijk.
Ja.
En dat je een werkgever hebt die daar heel, heel relaxed mee omgaat.
Maar je bent er wel van 's ochtends tot 's avonds dan wel echt druk mee bezig.
Ja, we hebben nu de afspraak dat we niet meer na 10 uur appen.
Ah.
En dat lukt ongeveer eens in de 2 weken.
Ja, het is een poging. Yeah.
Ja, ja, we maken hele fijne afspraken daarover. Maar het is ook bijzonder mooi wat er gebeurt. En we bereiken wel iets. Het is nog lang niet genoeg. En dat kost gewoon zowel naar de pers als naar de Tweede Kamer, hè, naar de politiek, als naar vakbonden, de partners met wie we veel samenwerken. Maar ook naar gewoon die hele grote groep met leerkrachten die achter ons staat. Die willen ook geïnformeerd worden. Ja, wij hebben besloten dit op te pakken. En ik heb altijd geleerd, iets waar je aan begint, dat moet je afmaken. En dat gaat best nog wel goed. Dus ook, Lisa, ik spreek je nog wel een paar keer, denk ik.
En is Jan een goede compagnon?
Ja, Jan en ik kenden elkaar eigenlijk niet. We hebben vrij gelijktijdig een stuk geschreven over hetzelfde probleem. Mm-hmm. Ik heb toen contact met hem gezocht op via Twitter. Trouwens, alle leerkrachten, ga alsjeblieft op Twitter, want het is het beste medium om...
Ik ondersteun dit.
Ja, heel goed. En daar kom je toch in aanraking met mensen die dezelfde interesses hebben. En ja, Jan is vanaf moment 1 ook iemand geweest met wie ik heel goed kan. Anders had je dit ook niet samen kunnen doen. Wij spreken elkaar meer dan onze eigen relatie. En dat is...
Verdacht.
Ja, dat is inderdaad verdacht. Maar wel altijd over het onderwerp waar het over zou moeten gaan.
Ja, ja.
En we kunnen ook heel gezellig over andere dingen kletsen. Nee, maar dat gaat heel gesmeerd. Het is, we hebben een half woord genoeg. We staan allebei precies hetzelfde erin. En we hebben elkaar ook nodig, want de ene keer is Jan, die wil los. En dan zeg ik, even wachten, we moeten even afremmen. En de andere keer ben ik dat, ben ik furieus als er iets gebeurt. En dan weet hij me in de juiste banen te leiden om dat toch professioneel op te pakken.
Ja, is hij een beetje hetzelfde soort meester als jij, of niet?
Ja, dat weet ik. Dat is nou het gekke, hè? Want we zijn wel bij elkaar geweest. Maar ik heb hem nog nooit zien lesgeven. Oh. Maar hele kleine stukjes. En hij geeft les aan asielzoekerskinderen, dat vind ik heel erg mooi.
Oh, okay.
In Venray, dus het ligt ook niet om de hoek van Amsterdam. En de keren dat we elkaar treffen, ja, dat is vooral als we bezig zijn voor PO in actie. En dat is vaak eens na ons normale werk. Maar ik weet wel wat hij belangrijk vindt in school. En ik weet dat hij heel hard werkt en dat het een gewaardeerde leerkracht is.
Ja.
En de kinderen hier zijn ook wel blij met meester Thijs.
Ja, die kinderen hier die weten ongeveer wat ik doe. Dat is natuurlijk wel een beetje beperkt. Maar de kinderen van vorig jaar, dus die ik vorig jaar had, groep 7, die waren er echt bij betrokken. En die... hield ook in de gaten hoe het ging we hebben zo'n brief met een petitie gelanceerd. Die was op het laatst meer dan 350.000 keer getekend. Die waren ook elke dag kwamen ze binnen. Ja, er zijn er weer zoveel bij. En
wat leuk.
De staking. Ja. En als ik op televisie ben geweest, dan komen ze altijd even naar me toe of ik dat in de krant sta. Oh,
dat is wel heel leuk.
Ja.
Dan worden er al handtekeningen uitgedeeld.
Zullen we doorgaan naar de tweede vraag van Lisa?
Ja.
Dat we even door. Zo.
En mijn tweede vraag gaat ook daarover. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen denken dat die leraren die moeten nou eens een keer ophouden met zeuren. Want ze krijgen een beetje geld voor salarisverhoging. Er komt wat geld om om de werkdruk in de hand te houden of de werkdruk omlaag te brengen. Hun eisen zijn toch al ingewilligd, hou eens een keer op. Dus hoe gaan jullie daar nou eigenlijk voor zorgen dat ook de rest van Nederland ziet dat er nog steeds investeringen in onderwijs nodig zijn? En Daar nog een vraag achteraan. Want wat kunnen wij nou vanuit de Tweede Kamer doen om jullie erbij te helpen? En dan heb ik het niet alleen over het regeerakkoord natuurlijk, maar zoals je weet zit GroenLinks in de oppositie. Dus ook wat kunnen wij nou specifiek doen om jullie nou te helpen de komende tijd, zodat weer meer in leraren wordt geïnvesteerd? Nou, dat waren mijn vragen en we zien elkaar vast snel. Doei doei!
Ja, twee vragen.
Ja, dat zijn twee hele essentiële vragen. Ik denk dat het is wel echt vervelend gelopen wat dat betreft. Er is van onze eisen zijn, is eigenlijk een politieke speelbal gemaakt door de PvdA, wat ik snap. Alleen waardoor het nu lijkt alsof een deel van onze eisen is ingewilligd, waardoor er geld is gekomen. En in het regeerakkoord staat eigenlijk met zoveel woorden wel dat het geld gaat komen, maar het duurt nog ontzettend lang. En er worden allemaal voorwaarden aangesteld. En dat is heel lastig om het uit te leggen aan mensen die dat niet, die zich niet heel erg verdiepen. En de meeste mensen denk ik lezen toch vaak de koppen en misschien nog wel een stukje daarna, maar nog dieper gaan lezen wat wel echt noodzakelijk is bij dit regeerakkoord. Dat is lastig. Dus we moeten heel goed gaan duidelijk maken waar die verhogingen die nou tussen zijn toegezegd, wat dat nu eigenlijk betekent. En als je dan gaat kijken naar wat we krijgen, en dan is het echt veel te weinig, want er wordt gezegd 270 miljoen extra voor salarissen. Daar zitten voorwaarden aan. Dat betekent dat voor een gedeelte dat ook weer gewoon uit eigen zak, uit eigen budget betaald moet worden. Dat is één. Die verhoging voor het verminderen van de werkdruk, hebben we het over 450 miljoen, wat er is toegezegd. Maar volgend jaar komt er pas 10 miljoen van vrij. Het jaar erop is het 175 miljoen. En dat loopt zo door. En pas in 2021, eigenlijk aan het einde van dit kabinet, komt die 450 miljoen structureel bij het budget voor het primair onderwijs. Ja, en dan lopen we echt weer achter de feiten aan. Het betekent die 270 miljoen, stel dat zou wel een volledige investering zijn in de salarissen van het primair onderwijs, hebben we het over een verhoging van de salarissen van gemiddeld 3%. Ja, we lopen echt veel en veel verder achter dan 3%.
Dit is gewoon te weinig.
Ja, dit is gewoon te weinig. Ik heb het ook wel eens ergens anders gezegd. Het is eigenlijk alsof je een bosbrand gaat blussen met een waterpistool. Het is echt niet voldoende.
Ja.
En dat zeg ik niet omdat ik nou meer geld wil, maar we doen het met een reden. Dus er zit iets achter. Ja. Er moeten gewoon meer mensen naar die pabo's toe en er moeten meer mensen blijven. Nog steeds is de concurrentiepositie met het voortgezet onderwijs ontzettend oneerlijk. Met hetzelfde diploma, dezelfde bijdrage aan het funderend onderwijs, verdien je gewoon echt soms tot 30% meer.
Oh ja.
Ja, dat maakt wel uit. Dat geeft wel oneerlijke concurrentie. En ik zeg niet dat dat werk minder belangrijk is, maar ik vind het minstens even belangrijk, het primair onderwijs. En ik vind ook dat het eerlijk beloond moet worden. We hebben altijd gezegd, we willen een eerlijk salaris. En 3% is op maandbasis spreek je dan over een tientje, 20 euro netto. Ja, dat is nog steeds niet eerlijk. Dus het is leuk dat er wat gebeurt. En wij moeten ouders gaan informeren over wat het nu echt gaat betekenen. Dus heeft Lisa gelijk in. Het zou zo kunnen zijn dat veel mensen denken, ja, we hebben al wat gekregen. Nou, zijn er wel peilingen gedaan, onder andere door EenVandaag. En dan blijkt ook uit dat mensen het nog steeds wel snappen.
Ja.
Dat mensen nog steeds dan snappen dat het niet genoeg is. Maar daar moet je beducht op zijn. En wij zijn vanuit PO in actie, denk ik, ook de aangewezen groep om ouders te informeren. Dus wij komen met een ouderbrief. Die leerkrachten kunnen uitdelen aan hun ouders. Leerkrachten gaan al heel veel in gesprek met ouders, want dat is toch echt onze doelgroep. Dat zijn de ouders van nu. Maar wij hopen ook dat de ouders van straks, dus de jongeren, zich beseffen dat dit voor iedereen een grote impact gaat hebben als er te weinig leerkrachten zijn. Maar ook voor bedrijven, want de mensen die straks in het bedrijfsleven gaan komen, die zullen ook minder opgeleid zijn. Dat gaan we echt merken. Dat durf ik mijn hand voor in het vuur te steken als we niks doen. En wat kan nu de Kamer doen? Ik denk dat het voor de oppositie heel belangrijk is, en ik weet dat GroenLinks en de SP ook en PvdA ook het ook wel snappen dat het nog lang niet genoeg is. De moties die zijn ingediend voor het regeerakkoord, voor bijvoorbeeld extra financiering, die zijn allemaal afgeketst.
Ja.
Ja, ik zou het prettig vinden als zij vanuit Den Haag in ieder geval die druk steeds maar kunnen blijven opvoeren. Dus die regerende partijen kunnen dwingen om vanuit die oppositie steeds maar het verhaal over te brengen en vertellen waarom het noodzaak is. En ik merk dat, wat ik heel tof vond, dat zei Lisa ook, dingen zoals aanwezig zijn bij manifestaties, naar de mensen toe gaan en laten zien dat je als partij staat voor dezelfde doelen, vind ik heel belangrijk. Want daar gebeurt het toch. Mensen kunnen het op televisie zien, maar het is veel prettiger als je even met elkaar kan schakelen, even met elkaar kan praten over de problemen die er zijn. En ik vind dat met name GroenLinks en de SP dat in de PvdA dat in de afgelopen periode heel sterk gedaan hebben.
Ja, de Partij van de Arbeid die heeft natuurlijk wel de afgelopen 5 jaar in het kabinet gezeten. Ja. Hadden zij er dan niet wel iets aan kunnen doen, denk je?
Ja, of is het... natuurlijk. Ja, ja, maar dan waar het om gaat is ook, denk ik, dat het bij elke partij gespeeld zou moeten hebben. Ook een D66 zou dit in zijn partijprogramma moeten hebben staan. Ja. Het stond bij niemand in een partijprogramma.
Ook. Nee, wel met mijn moeder. Die zei ook van, ik kom uit een... mijn ouders die stemden PvdA. Mijn moeder die zei van, die had niet echt het gevoel dat de PvdA nou het afgelopen jaar voor haar was opgekomen of zo.
Nee, ik denk dat voor alle partijen geldt. Ja. Daar moeten we de hand ook in eigen boezem steken. GroenLinks had 50 miljoen in het partijprogramma staan. Een salarisverhoging, dat was ook echt nog minder dan een druppel op de groeiende plaat. Deze problematiek is veel te lang een blinde vlek geweest. Voor niet alleen de politieke partijen, maar ook bij bestuurders in het onderwijs. Mensen zijn zich er niet bewust van geweest dat dit zo'n groot probleem was.
Ja.
En ik denk dat het voor... We hebben een open zenuw geraakt. En dan is de vraag, hoe ga je ermee om? Maar ja, je kan natuurlijk niet met droge ogen beweren dat je het heel belangrijk vindt dat er lerarensalarissen zo goed zijn als je daar 5 jaar lang niks aan gedaan hebt. Dan maak het dan nu waar en ga er dan nu met z'n allen voor als linksblok zou ik. Maar het is niet eens links. En we proberen wel vrij van politieke kleur te blijven. Want of je nou op de PVV stemt of op GroenLinks en alles wat daartussen zit. Het gaat om onderwijs en dat is voor iedereen.
Ja, want jullie willen 1,4 miljard. Dat is er nodig.
Ja.
En volgens mij hoorde ik jou in pauze zeggen dat jullie ook door blijven staken totdat dat behaald is.
Ja, wat ons betreft wel.
Want volgens mij werd er ook gezegd dat jullie dan volgende maand 2 dagen gaan staan.
November 2 dagen.
Ja.
Dat heb ik ook gehoord. Ja. Gaat dat gebeuren, denk je?
Ja.
Ja?
Ja, dat gaat gebeuren. Want kijk, waar je mee zit is dat wij geen staking kunnen uitroepen. Dat zijn de vakbonden. Dus die hebben we ook keihard nodig.
Ja.
Maar we zijn nu met z'n allen bezig met het peilen van onze achterban. Als ik zie hoe onze achterban denkt over staken. We hebben een peiling uitgezet. En daarbij komt ongeveer 98% die bereid is om 2 dagen te gaan staken. Ik moet de peilingen van de vakbonden nog afwachten. Zij zijn natuurlijk ook echt afhankelijk van wat hun leden willen. Als die massaal zeggen, we hebben daar geen zin in. Dan gaat het niet door. Maar wij zijn leerkrachten en het zal vergelijkbaar zijn met wat de bonden gaan krijgen. Dus als daar gewoon uitkomt dat ze 2 dagen willen staken, dan gaan we gewoon 2 dagen staken.
Ja.
En dat verwacht ik wel. Ja, ik heb er nog geen cijfers over. Ik geloof dat woensdag komen die cijfers naar buiten. In ieder geval de AOB. En nou ja, pin me er niet op vast, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het veel lager ligt dan bij ons. En dan gaan we gewoon kijken hoe we dat precies gaan aanpakken, maar dan gaan we door. Ja.
En wat hoop je nou dat die staking zou kunnen bereiken bij het nieuwe kabinet die tijd er is?
Ik hoop dat die nodig is. Ik hoop dat wij van tevoren nog kunnen praten met de minister. Dat we procesafspraken kunnen maken. Ik weet dat 1,4 miljard veel geld is. Ik denk alleen dat niet 1,4 miljard investeren in onderwijs nog veel duurder gaat worden. Omdat je het op de langere termijn toch weer ergens zou moeten gaan goedmaken. Dus we willen graag in gesprek met de nieuwe minister. Als we binnen een paar jaar, want het moet ook echt niet lang gaan duren, maar tot een structurele investering van 1,4 miljard kunnen komen, ja, dan blazen we die staking af. Je moet je wel afvragen, is dat heel realistisch als er al een regeerakkoord ligt? Gaan ze dit openbreken voor 2 dagen dicht? Ja, ik weet niet, maar wij kunnen niks anders doen dan die eisen nogmaals over gaan brengen en door blijven vechten totdat het op tafel ligt, want we vinden het gewoon nodig.
En moet er ook geïnvesteerd worden in dit niveau van de PABO? Want ik hoorde wel dat met het collegegeld nu, de PABO, de studenten worden nu wel vrijgesteld van...
Eerste 2 jaar wordt collegegeld gehalveerd. Om dan studenten te stimuleren om PABO te gaan doen en zo meer leraren.
Nou, ik ben heel erg voor het zoveel mogelijk aanmoedigen van dit vak. Dus ook daar, ik heb ook gehoord dat het niet helemaal klopt en dat het ook een beetje een sigaar uit eigen doos is.
Mm-hmm.
Maar alles wat meehelpt om het lerarentekort tegen te gaan, daar ben ik heel erg voorstander van. Vergeet niet dat we in die kwaliteit van die papers al heel lang investeren. Ook vanuit de bonden vanaf 96 is er al heel erg geïnvesteerd in de kwaliteit van de pabo's. Ook het oprichten van de universitaire pabo's is gestart. Dus daar zijn er nu een paar, dat loopt ook goed. Maar ja, als je dan met een master in het werkveld komt en je verdient 30% onder HBO afgestudeerde, op een gegeven moment gaat dat wringen. En dan kun je met zo'n diploma ook ergens anders aan de slag. En daar ben ik bang voor. Ik wil dus die kwaliteit van de PABO goed hebben, zeker. Want het gaat om goede, kwalitatieve leerkrachten voor de klas. Maar ook dat kwantitatieve aspect is belangrijk. Ja.
Maar dat komt toch nog wel ook van vroeger? Dat eigenlijk een soort van, dat het gewoon was dat je op de basisschool begon en dat je daarna naar het voortgezet onderwijs ging en dat je daar dan docent was.
Ja.
Terwijl, tegenwoordig is dat eigenlijk niet meer zo.
Nee, dat is al heel lang niet meer zo. Dat is sinds de Hoswetten, dat is in de jaren, het begin jaren 80. Maar eigenlijk is die dat beeld altijd zo blijven hangen.
Ja, dat systeem, dat is nog wel een beetje zo'n
een soort traditie.
Ja, en dat je dan, hoe hoger je dan opkomt, hoe meer je dan verdient.
Ja, maar nu zijn die opleidingseisen zijn gewoon precies hetzelfde voor een tweede graads docent in het middelbaar als een basisschoolleerkracht. Het zijn gewoon precies dezelfde kwalificaties. Dus het is leuk dat we dat bedenken, maar op dat soort gedachten kun je geen huis kopen of een brood kopen. Je moet ook op een gegeven moment ook wel niet alleen de kwalificaties omhoog doen, dan moet je ook die arbeidsvoorwaarden bijstellen naar boven.
Ja, ik vraag mezelf af. Ik ben zelf leerling op een middelbare school.
Ja.
En natuurlijk hoor ik de afgelopen tijd heel erg veel over het primaire onderwijs. Maar zijn er daar ook dit soort gevallen in het middelbare onderwijs, in het voortgezet onderwijs en eventueel op andere opleidingen op hbo of mbo niveau, waar ik vrij weinig over hoor. Maar zijn die er ook of zijn die er in mindere mate?
Ja, problemen bedoel je? Of
ja, problemen. Bijvoorbeeld ook zulke werkdruk?
Ja,
of,
ja absoluut. Ik denk dat werkdruk, wij spreken ook veel met de andere sectoren natuurlijk. Werkdruk is denk ik een thema dat binnen alle sectoren wel voorkomt. Er zijn ook onderzoeken gedaan naar werkdruk, maar ook naar hoeveel uur werk je nu. Daar zie je wel dat het basisonderwijs structureel meer overwerkt. Dan heb je het echt over 7 uur per week. En, gemiddeld 7 uur per week overwerken. En voortgezet zit zo op de 2,5-3 uur. Maar dat is ook al structureel overwerk. En waar je niet voor betaald krijgt. En dat speelt ook in het mbo. En ik neem aan ook in het hbo. Dat mensen werkdruk ervaren. Maar alle cijfers wijzen wel uit. Dat in ieder geval in het primair onderwijs. De gevolgen van die werkdruk wel het grootst zijn. Qua burn-out percentage. Qua ziekteverzuim.
Ja.
Maar het speelt zeker, want er is nog een groot. Onderwijs is niet alleen maar primair onderwijs. Ik denk dat wanneer onze doelen behaald worden, zou ik heel graag ook met meer sectoren willen kijken. Hoe tillen we het nu in zijn geheel naar een hoger plan?
Ja, want waar ik zelf ook aan zat te denken, jullie staken nu met basisschoolleraren, maar missen jullie dan niet een soort van, weet je, zouden er ook andere leraren bij kunnen komen, weet je, die ook steun
aansluiting
kunnen
betalen? Aansluiting met middelbare scholen?
Dat gebeurt ook wel. Je hebt Leraren in Actie, dat is een vakbond ook. Die ook opgeroepen heeft om te steunen. Dus, en er zijn ook echt wel veel middelbare schoolleraren die hun steun uitspreken. Ook in de media. René Knijber, die columnist in de Trouw, die ook regelmatig over ons schrijft. En die vanuit het VO het geluid laat horen van we snappen het. Maar ook wel signalen wat jij zegt. Ja, maar kunnen we niet iets samen doen? Wat ons betreft graag. Maar voor deze twee doelen is PO in Actie opgericht. En wij zullen daar ook voor blijven strijden eerst. Want je moet je, en dat is ook de kracht van PO in Actie, de focus moet er zijn. En alles wat daar omheen zit is interessant. En je kan heel veel dingen gaan oppakken. Maar wij zijn primair leerkracht. En daarnaast doen we dit. En juist door die focus te houden, eerst dat primair onderwijs, die twee doelen binnen. En dan graag verder kijken wat we nog meer kunnen bereiken.
Hoe ziet het primaire onderwijs in Nederland er over 10 jaar uit?
Fijn dat je dat er nog even achteraan zit.
Ja.
Want er zijn echt wel verschillende scenario's te bedenken. Het meest lugubere scenario las ik maandag in de Trouw. Daar was een beeld gezet door die René Knijber over het onderwijs over een aantal jaar. En dat was niet best. Ik hoop dat we over 10 jaar een attractief salaris hebben en een vak waar het weer gaat om werken met leerlingen. En waarbij we ons kunnen richten op het voorbereiden van de lessen, het geven van de lessen en het evalueren van de lessen. Daar professioneel in kunnen zijn. De prioriteiten goed kunnen stellen en kinderen kunnen blijven bieden wat ze verdienen. En dat is gewoon goed onderwijs door een goed opgeleide leerkracht. Dat hoop ik dat we daar staan, met niet al te grote groepen. Dus geen plofklassen, liever, maar groepen van max 3-3-3-24. Dat het nog te behappen is, dat je ouders daar goed bij kan betrekken, dat vind ik ook een punt. En dat je goed kijkt ook naar, want dat is voor mij zelf een belangrijk punt, naar segregatie. Iedereen gelijke kansen en zorgen dat onderwijs dat biedt. Dat kan blijven bieden. En daar heb je gewoon goed onderwijs voor nodig.
Ik zat zelf in een klas met 36 leerlingen.
Ik zit op dit moment in een klas met 34 leerlingen. Ja. Op dit moment.
Maar is dit iets Nederlands of niet? Wordt er in andere landen veel meer gestaakt of weet je dat niet?
Nee, er wordt niet meer gestaakt. Er wordt in andere landen wel meer gestaakt. Argentinië is daar een mooi voorbeeld van waar het echt uit de hand is gelopen.
Nee, maar is het bijvoorbeeld iets Nederlands eigen om zeg maar als leraar zijnde niet zo snel te staken? Of weet je, gebeurt het in andere landen juist veel meer, zoals Argentinië?
Het is wel iets, Argentinië is daar wel, dat heeft ook echt wel te lang, en er is niks gebeurd en dat is wel een hele schrijnende situatie. Maar als je kijkt in Europa, speelt dit probleem bijvoorbeeld ook in Engeland heel sterk. Maar je ziet toch dat wij niet het type mensen zijn dat makkelijk de straat op gaat of het werk neerlegt.
Mm-hmm.
Vind ik ook wel mooi hoor, aan de ene kant.
Ja.
Dus het is de prijzen. Het is ook wel jammer. Je bent potverdorie ook gewoon professional. Kom op mensen. Je moet wel durven zeggen, mijn baan is meer waard dan dit. En ik, in de UK of in Groot-Brittannië verbaas ik me daar wel echt over dat daar niks gebeurt. En ook in de andere landen om ons heen. We gaan wel binnenkort echt wel kijken, dan kunnen we het ook nog op internationaal gebied nog wat beter organiseren. Zijn er andere landen die daar ook mee te maken hebben?
Mogelijk via de EU?
Ja, bijvoorbeeld. En er zijn ook wel organisaties die al op Europees niveau werken. Dus daar kunnen we ook mee aan de slag. Ik vind dat interessant, maar ja, het is een beetje hetzelfde als met al die andere sectoren. We hebben maar beperkte tijd. En eerst die twee doelen in Nederland voor elkaar krijgen, dat is het belangrijkste. Maar het is zeker interessant om, ook voor andere landen, om te kijken waarom lukt het hier wel en lukt het in andere landen niet.
En om even positief af te sluiten, wil je nog een thema aandragen?
Voor het negatief
dan? Nee, maar gewoon om deze podcast
af te sluiten. Ja.
Wilde ik nog iets zeggen?
Dat weet ik niet.
Nou ja, ergens mee, dus ga verder.
Wat maakt het vak van meester zijn nou zo leuk?
Ja, het allermooiste vind ik als je... ik kan niet één aspect noemen, maar er zijn twee dingen waardoor het vak volgens mij het mooiste vak van de wereld blijft. Dat is dat je in een hele korte tijd een ontzettend sterke band opbouwt met een leerling, waardoor die bereid is om te leren. Jij kan het ook goed inschatten, je hebt daar zo'n band mee. Ik heb ze de hele week, hè. Ik zie ze vaak meer dan hun eigen ouders. Je weet hoe zo'n kind in elkaar zit en daar met kennis mee leren spelen. Dus weten wanneer een kind bereid is om kennis tot zich te nemen en ook niet bereid is, maar wat je dan moet doen om die kennis toch binnen te krijgen. Ja, ik vind het fantastisch en dat gebeurt echt dagelijks als ik kinderen iets zie snappen. Dat ze eerst niet weten wat iets is en vervolgens weten ze wat iets is en dat kunnen ze dan meenemen. Of ik hoor ze dat in de gang vertellen. Of ik zie ook gewoon als ik met een kind één op één zit, als ik mijn rondes maak door de klas. En ik zie dat ze bepaalde sommen aan het maken zijn die ze eerst niet zagen. En je ziet dat iemand dat kan. Dat vind ik echt fantastisch.
Ja,
dat blijft. Ik hou daar gewoon echt van. Ik vind kennisoverdracht en kinderen daarin mogen begeleiden. Dat blijft voor mij het allermooiste wat er bestaat. Los van dat het gewoon van een basisschool is. Jullie waren hier net toen al die kinderen weggingen.
Ja.
Ik werk op een kleine basisschool. Het is gewoon zo prachtig.
Ik heb altijd een beetje een nostalgisch gevoel inderdaad als ik op basisscholen kom. Want ik ben er half opgegroeid. Ik kwam er zo vaak. Ik heb er echt middagen doorgebracht. Dus ik heb altijd als ik inderdaad op basisscholen kom, dat je echt zo'n gevoel hebt van... het is een beetje een raar gevoel, weet je.
Ja,
melancholie. Ja.
Ja, dat is het. Maar het is ook... Ik heb hier gisteren nog over getweet. Want er was gisteren een hashtag... wat was het nou? Prachtvak in actie was het. Om een tegengeluid te horen aan al het negatieve was Henk ter Haar, ook een leuke docent Nederlands op het voortgezet onderwijs. En die zei, wat was nou een van jouw mooiste momenten? En ik kreeg vorige week kreeg ik te horen dat een van mijn probleemkinderen, toen wij nog echt een gemixte school waren en er af en toe dingen gebeurden, dat ik dacht, oh jongen, hoe gaan we dit oplossen en waar moeten die kinderen terechtkomen? Maar het een van die kinderen waarvan ik dat echt dacht en ik echt in de rats heb gezeten, die kwam hier en die kwam vragen om een stageplek. Na 6 jaar. En dat vond ik zo ontzettend tof dat je dus, je hebt daar zo hard aan gewerkt en je hebt daar echt een band mee opgebouwd. Maar je maakt je ook zorgen om die kinderen soms. Dat hoort ook bij mij. Ik kan het niet helemaal loslaten. Ik ken al mijn leerlingen nog van vroeger en ik spreek ze ook nog vaak. Maar dat je dan iemand waarvan je in de kinderen, ik hoop dat het goed gaat. En dan uiteindelijk 6 jaar na data komt ze hier die school in en vraagt ze om een stageplek. Ik denk, potverdorie, je hebt het toch goed gedaan met z'n allen. Dat ze hier terug wil komen, dat ze op het goede pad zit, dat ze iets doet wat ze leuk vindt, dat ze daar goed in is. En dat ze hier weer terug... Ja, dat is de mooiste belangrijke.
Heeft ze een stageplek gekregen?
Ja, ze heeft een stageplek gekregen. Ze gaat hier het hele jaar lopen. En ik verheug me daar ontzettend op.
Heel erg bedankt voor deze afsluiting. En heel erg bedankt voor sowieso de hele podcast. Nou, ik vond het erg leuk om
ik
te
ook.
Spreken.
Ja, graag gedaan. Succes. Ja.
Dankjewel.
Wie is de volgende gast? Weten jullie dat al?
Dat weten we nog niet.
Zaten erover na te denken, want die komt natuurlijk over een maand uit. En dan is het natuurlijk december in het vooruitzicht. En dan zijn er ook heel veel gezinnen die natuurlijk daarmee worstelen, omdat het een hele dure maand is. Dus wellicht leken kinderen en armoede of zoiets leek ons heel tof. En dan weet je, om ook te praten over natuurlijk schuldenvrije gemeenten of basisinkomen, dat soort dingetjes een beetje. Dus dat leek ons wellicht interessant.
Om even af te sluiten. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We gaan volgende maand weer verder met een nieuw actueel thema. En tot zover. En ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden.
Tot ziens.
Dag.
Oké, mag ik ook even voor de microfoon?
Ja, maar we gebruiken het niet.
Wat doen jullie?
Wat staat er?
Ja hoor. Kerbe.